Ik zeg altijd, joh, ik wil me gewoon bezighouden met wat er echt toe doet. En dat is mensen helpen.
Welkom bij Psychopraatjes. Door psycholoog Esther Dams. De podcast met verhalen en interviews die jou aan het denken zetten.
Hallo allemaal. In de allereerste aflevering heb ik mezelf laten interviewen door mijn beste vriendin Irene, zodat jullie op deze manier een beetje een beeld kregen van mij en wat mij drijft buiten de praktijk om. Maar toch krijg ik op Instagram ook vaak heel veel vragen over de praktijk en over hoe bijvoorbeeld een behandeltraject precies in elkaar steekt. En hier wilde ik dus ook graag een losse aflevering over opnemen om deze vragen te beantwoorden. Zie het dus eigenlijk als een soort Q&A. Een van de eerste vragen die ik kreeg en wat ook veel cliënten altijd aan mij vragen als ze binnen de praktijk starten, is eigenlijk waarom ben je zelf gestart met de praktijk? En dat is eigenlijk als volgt, en dat meen ik oprecht, ik heb eigenlijk nooit iets anders in mijn hoofd gehad om te doen. Dus echt als kind vond ik het al een heel fascinerend idee als ik dan mensen kon ontvangen die dan op een bank zouden liggen en hun diepste gedachtes met me zouden delen. Dat klinkt altijd super raar, maar dat is dus wel echt een gedachte die ik toen al had. Dus ik heb eigenlijk zonder enige twijfel ben ik dit gaan doen en ben ik dus ook psychologie gaan studeren. Toen de hele opleiding klaar was, ben ik bij een praktijk gaan werken. En eigenlijk na de eerste 2 weken dacht ik al, oh mijn god, ik heb helemaal het verkeerde gedaan. Ik heb helemaal het verkeerde gekozen en dat kwam eigenlijk omdat dat echt, ik had daar 45 minuten per cliënt, dan moest ik iemand buiten werken, zullen we maar zeggen. Ik moest medicatie voorschrijven, moest een diagnose komen. Ik had eigenlijk weinig tijd, echt persoonlijke aandacht en tijd voor de cliënt zelf. En ik dacht, ja, als dit het is, dan heb ik me hier gewoon helemaal op verkeken en moet ik echt iets anders gaan doen. Ik ben toen ook nog een tweede studie gestart. Ik heb als het ware het hele roer omgegooid in mijn leven. En ik dacht, nou, dan ga ik gewoon het bedrijfsleven in. Dat heb ik gedaan en daar ben ik achteraf wel heel erg blij mee, want ik heb daar ook heel veel geleerd. En gelukkig heb ik daar de psychologie alsnog kunnen combineren. En dus ik heb dat een lange tijd gedaan, zoals ik al in de eerste aflevering vertelde. Het idee spookte heel erg door mijn hoofd van ik wil toch echt wel eigenlijk iets voor mezelf starten. Maar zoals ik toen ook al zei van ja, dat doe ik wel als ik dan ouder ben. Maar ik merkte eigenlijk, omdat die vaste baan, ja, er zat heel veel reizen aan vast en ik was veel weg van huis. Waardoor het mijn privéleven ook echt wel moeilijk in te richten was eigenlijk. En toen eigenlijk op een moment dacht ik, joh, ik moet gewoon de stap zetten. Toch zelf starten. Dus dat heb ik toen gedaan. Eerst nog part-time naast mijn toenmalige job. En ja, dat is natuurlijk super spannend. Ik kom helemaal niet uit een ondernemersgezin. Ik had er eigenlijk ook helemaal geen verstand van. Maar ik ben eigenlijk maar gewoon met een bepaalde visie en missie echt gestart. En dat ben ik gewoon gaan doorvoeren en gaan kijken van ja, dit is waar ik in geloof. En komen er mensen, dan is dat mooi meegenomen. En eigenlijk binnen 3 maanden was de praktijk helemaal vol. Dus was het voor mij geen doen meer om toch nog in het bedrijfsleven te blijven werken. Dus heb ik mijn baan opgezegd. En sinds die tijd is het eigenlijk volle focus op de praktijk geweest. Daar heb ik geen moment spijt van, want ik vind het heel fijn om zelf alles in te kunnen delen. En toch eigenlijk wel zelf alles te kunnen bepalen. Dus dat is voor mij echt een grote rijkdom. Ik merk gewoon dat juist dat ondernemerschap eigenlijk ook heel veel kansen biedt en mij heel erg veel leert. Je bent zowel bezig met marketing, maar ook met het financiële stuk, het cliëntencontact. Dus het is zo divers. Dus dat is voor mij echt een hele mooie stap geweest waar ik heel dankbaar en blij mee ben. De tweede vraag die ik binnenkreeg is van Monique en zij vroeg wat voor mensen zie je nou eigenlijk binnen de praktijk? Nou, en dat is eigenlijk heel erg wisselend, maar zeg dat er een soort van, top 5 problematiek te noemen is. En even in willekeurige volgorde, ik zie veel cliënten die kampen met angst aanvallen, maar ook bijvoorbeeld specifieke angsten voor dingen Denk aan autorijden of vliegangst. Maar ook bijvoorbeeld sociale angst. Voor veel mensen is het heel vanzelfsprekend om gewoon een feestje binnen te lopen. Maar helaas is dat ook voor een groot aantal echt een hele grote drempel. Nou, dan zie ik gewoon veel stemmingsproblematiek, hè, dus een beetje tegen depressieve aan. Of soms echt wel mensen die een depressieve periode hebben in hun leven. Dus je merkt dat dan mensen heel erg aan het piekeren zijn, veel in hun hoofd zitten, veel stress ervaren, moeilijk kunnen ontspannen. Dus dat is eigenlijk een andere grote groep mensen die ik tref. Dan hebben we natuurlijk de burn-out klachten. Dus mensen die door werkgerelateerde problematiek en vaak daarnaast ook privé dingen die spelen, eigenlijk uitvallen op het werk. En daardoor echt overspannen klachten hebben, weinig energie mee voelen en echt een soort van energielek hebben. En dat dus niet meer kunnen herstellen. En daarnaast heb ik veel koppels die ik zie met meer relatieproblematiek. Dus dat kan van alles zijn. Vaak is het wel dat er overspel heeft plaatsgevonden of dat er veel ruzie is. Dus dat mensen merken dat ze daar heel erg in vastlopen. Dus dan zie ik ook de koppels. En daarnaast is er eigenlijk nog een hele grote groep mensen die ik tref die eigenlijk prima functioneren. Of soms zelfs echt, ja, buitengewoon. Maar zij zitten eigenlijk in de knoop met een aantal oude vastgeroeste patronen. En dat veroorzaakt niet dermate veel last dat ze klachten hebben. Maar wel dat ze denken, dit zit me toch eigenlijk net niet lekker. Ik wil hier graag vanaf. Of dit moet eigenlijk minder, of ik wil deze eigenschap juist eigenlijk meer, waarom doe ik dat niet meer? Dus dat zijn eigenlijk de mensen die dan komen en die zeggen ook altijd van, joh, er is eigenlijk niks, maar ik vind het toch fijn om met iemand te praten. En dat is eigenlijk juist natuurlijk top, want dan is vaak iets nog niet helemaal geëscaleerd en kunnen we eigenlijk bijvoorbeeld grote klachten ook voor zijn. Dus dat is iets heel moois. Daar wil ik nog even aan toevoegen dat vaak in therapeutenwereld, maar zeker ook in de coachingswereld, pleit iedereen natuurlijk van, ja, je moet een specifieke doelgroep kiezen, et cetera, et cetera. Nou ja, goed, de mensen die mij een beetje kennen weten dat ik eigenlijk sowieso altijd precies tegenovergestelde doe van wat dan misschien de norm is. Dus dat is ook in dit geval aan de hand. Ik weiger om een soort specifieke doelgroepen te elimineren. Dat heeft een aantal redenen. Enerzijds, ik ben ooit gestart met de praktijk om voor mensen de drempel te verlagen om psychische hulp in te schakelen. En als ik dan mensen een soort van uit ga sluiten, ja, dan ga ik eigenlijk mijn doel en mijn visie voorbij, vind ik. En anderzijds, ik vind de afwisseling echt top. He, dus je moet je voorstellen, ik zie soms 's ochtends een koppel. Vervolgens zie ik een jong iemand die problemen heeft met de studie. Dan zie ik weer iemand die heeft heel veel paniekaanvallen. Ja, en ga zo maar door. Nou ja, niks is natuurlijk mooier dan die afwisseling, vind ik. Dus dat is iets wat ook zeker zo gaat blijven. Een andere vraag die binnenkwam van Suzanne is, nou, hoe verloopt nou eigenlijk zo'n traject, hè, als ik mijzelf aan zou melden? Eigenlijk verloopt dat als volgt. Je neemt gewoon contact op, veel mensen die mailen of die sturen een appje. En vervolgens plan ik altijd even een korte belafspraak in met de mensen. Dat komt omdat ik gewoon de klik onderling vind ik superbelangrijk. En bepaalt eigenlijk ook al een beetje hoe een behandeling verloopt. He, dus als jij je op je gemak voelt bij een therapeut, dan zal een behandeling veel effectiever zijn dan wanneer dat je denkt van, tja, ik ga, want het is misschien goed voor me, maar ik voel me niet helemaal op mijn plaats daar. Dus ik hecht daar superveel waarde aan. En aan zo'n telefoongesprek merk ik al wel van, joh, is dit een match? Kan ik iets voor je betekenen? En is die klik goed? Dus dat is altijd belangrijk. Soms verwijs ik dus dan iemand ook meteen al door. Dat kan aan de problematiek liggen, maar dat kan ook zijn omdat ik gewoon qua gevoel denk van, tja, ik weet niet, ik word hier niet enthousiast van of ik merk iets in mezelf en dan ben ik daar heel eerlijk in altijd. Nou, vervolgens plannen we dan een intakeafspraak in en dan staan we altijd gewoon helemaal stil bij, joh, waar loop je tegenaan, wie ben je, wat zijn belangrijke dingen in je leven, zijn er dingen gebeurd? Dus brengen we eigenlijk alles samen in kaart. Hierna volgt er een behandelplan, dus dat we echt zwart op wit hebben van hier gaan we aan werken. En vervolgens start dan eigenlijk een traject. Bij de meeste mensen zie ik na 5-6 behandelingen echt al verschillen en gaat het vaak ook al beter. En de meeste mensen komen zo tussen de 10 à 15 keer. Maar er zijn ook mensen die zie ik inmiddels al 4 jaar lang, bijna eens in de maand bijvoorbeeld. Daar is eigenlijk niet echt meer iets aan de hand, Maar ze vinden het gewoon fijn om te sparren en dingen te kunnen delen met iemand. En je hebt dan natuurlijk ook al wel echt een goede band opgebouwd. Dus zo verloopt het eigenlijk een beetje over het algemeen. Vervolgens kreeg ik van Pim de vraag, wat doe je eigenlijk tijdens behandelingen? Gebruik je specifieke behandelvormen bijvoorbeeld? Hele goede vraag. Ook hierin werk ik niet helemaal standaard. Ik vind namelijk dat de behandelprotocollen aan zich, hè, zoals we die leren in de boeken, dat is allemaal heel mooi en zeker wel waardevol. Maar ik vind dat je nooit een vast omlijnd stappenplan kan doorlopen met een cliënt, omdat het gewoon ook vaak heel anders verloopt, hè, een behandeltraject of ja, het leven aan zich. Dus ik pak eigenlijk van de verschillende behandelprotocollen en studies die ik heb gedaan, de onderdelen waarvan dat ik zeg, nou, dit is waardevol. Ik merk dat dit effectief is bij cliënten. Dus dat kan heel verschillend zijn. Ik zet delen in van de cognitieve gedragstherapie, dus meer gericht op de gedachtes en je gevoel. Ik zet delen in van de ACT, hè, dus echt meer die richting de acceptatie en hoe kan ik dingen loslaten. Ik zet vaak ademhaling in, hè, om mensen echt bewuster van te maken van hoe haal je nou adem en wat kan je helpen. Daarnaast zet ik delen in van de relatietherapie. Ik heb een opleiding gedaan bij Pieter Nel Dijkstra, wat in mijn ogen een van de beste relatietherapeuten is, in ieder geval in Nederland. Zij kan heel goed je daarin begeleiden. Dus daar heb ik een relatietherapieopleiding gevolgd en daar pak ik ook onderdelen uit. Dus ook al komt iemand soms alleen, en je hebt wel een relatie, dus dan pak ik nog onderdelen daarvan uit. En tot slot, wat ik vaak gebruik, is boxtherapie. En dat is wel uniek in die zin, dat wordt weinig gedaan. En dit is ook best wel iets nieuws daarin. Ik geloof er gewoon heel erg in dat boksen heel erg kan helpen om bijvoorbeeld opgekropte emoties los te laten. Maar ook om jezelf gewoon eens een keertje echt goed te uiten. En ik heb daar 2 jaar geleden de opleiding voor gedaan. Dat is best wel een heavy opleiding, want het wordt wel bijvoorbeeld ingezet in de gevangenis bij TBS'ers. En je examen bij deze opleiding is bijvoorbeeld ook dat je 3 acteurs krijgt. Nou ja, dat waren natuurlijk helemaal een soort van geflipte figuren, kun je je wel voorstellen. Met zware agressieproblematiek en ja, weet ik het wat voor persoonlijkheidsproblemen. Maar goed, je moet dus daar dan de therapie op uitoefenen en vervolgens ben je wel of niet geslaagd. Dit is gelukt, gelukkig. En was voor mij natuurlijk eigenlijk een hele mooie leerschool, want deze cliënten zie ik nooit. Maar daardoor ben je wel natuurlijk meteen heel goed opgeleid. Dus ik zet het vaak in, maar ook bijvoorbeeld als mensen spanning hebben en ik merk als ze bij mij in de kamer komen van, oh ja, ze zitten toch op hun stoel, maar best wel gespannen. Dan kan het heel erg helpend zijn om iemand uit die therapeutische omgeving te trekken en gewoon samen te boksen. Dus dat is iets heel fijns en heel effectiefs, naar mijn idee. Ook bijvoorbeeld voor je zelfvertrouwen. Ik kreeg een vraag van Jan, die zich eigenlijk afvroeg van, joh, hoe komt het dat je vrij gevestigd bent en dat je geen contracten hebt met zorgverzekeraars? Dit is inderdaad een dingetje. Ik zal jullie niet te veel vermoeien met allerlei regels en wetgeving. Maar het is zo geregeld dat je bepaalde kwaliteitsstatuten en keurmerken moet hebben, wil bijvoorbeeld een behandeling vergoed worden. En het zorgstelsel in Nederland probeert gewoon heel veel controle uit te oefenen, ook op de manier van zorg geven. En qua kwaliteit sta ik daar helemaal achter, maar de uitvoering daarin, daar kan ik me niet helemaal in vinden. Dus wij zijn vaak daardoor genoodzaakt om bijvoorbeeld gegevens openbaar te maken, cliëntengegevens. Maar ook om toch te sturen op medicatie en ook een diagnose voor te schrijven. Een diagnose te stellen, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus medicatie voorschrijven en een diagnose te stellen. En dat weiger ik in vaak veel gevallen ook. Want soms, wat ik al zei, hè, zie ik ook mensen die mankeren eigenlijk niet echt iets. Ja, en dan vind ik het nogal wat om een label op te plakken. Dus dat weiger ik eigenlijk gewoon. Dus vandaar dat ik echt bewust vrij gevestigd ben. En dat betekent dat daardoor mensen vaak een deel van de behandeling niet vergoed krijgen of helemaal niet zelfs. Maar daardoor kan ik natuurlijk de kwaliteit wel hoog houden en hoef ik niet met allerlei administratieve dingen bezig te zijn die eigenlijk ook weer van de tijd afgaan dat je met een cliënt bezig kan zijn. En ik kan daar juist bijvoorbeeld weer een opleiding extra doen. De wachtlijsten zijn zo enorm lang, maar dat wordt door dit alles ook in stand gehouden. Kijk, en ik ben het er helemaal mee eens dat de jungle aan coaches die er nu zijn en ook ontstaan, dat vind ik iets heel gevaarlijks. Want dat zijn vaak mensen inderdaad die toch zelf nog in een trauma zitten en dan een soort gouden sleutel hebben gevonden en dit op anderen gaan projecteren. Maar als jij gewoon een goede therapeut hebt en iemand die gewoon daarin de goede opleidingen volgt en je hebt een goed gevoel, joh, ga daar ook gewoon voor. Ik zie veel mensen die bijvoorbeeld een traject zijn gestart bij de GGZ, hè, wat toch een beetje de heilige graal is in Nederland qua gezondheidszorg, maar die 4-5 keer van behandelaar wisselen, waar eigenlijk inhoudelijk niet zoveel gedaan wordt. Ja, dan zou ik zeggen, joh, investeer in jezelf en zoek echt gewoon een goede therapeut die dan desnoods vrij gevestigd is. Ik zeg altijd, joh, ik wil me gewoon bezighouden met wat er echt toe doet. En dat is mensen helpen. Dus ik denk gewoon altijd van, hoe zou ik nou zelf geholpen willen worden als ik echt mentale problemen had? Als ik echt niet lekker in mijn vel zat? En dat probeer ik gewoon na te streven. Dus vandaar eigenlijk dat het een hele bewuste keuze is om me nergens bij aan te sluiten. De volgende vraag die ik kreeg van Kim is, hoe zit het eigenlijk met geheimhouding? Ja, een hele goede vraag en een complexe vraag ook, want ook hierin zijn weer allemaal regels natuurlijk, maar is ook allemaal een beetje wazig. Dus je moet hier zelf een beetje een draai aan geven als therapeut zijnde. Maar ik kan daar wel een aantal leuke dingen ook over vertellen, want ik zie soms best wel wat familieleden die eigenlijk geen eens van elkaar weten dat ze allemaal in behandeling zijn, laat staan allemaal bij dezelfde therapeut. En hetzelfde met bijvoorbeeld vrienden of vriendengroepen. Dus dat wordt dan niet besproken, maar eigenlijk zie ik ze allemaal. En dat wisselt elkaar dan een beetje af. Er zijn gelukkig ook heel veel mensen die het onderling wel tegen elkaar zeggen. En elkaar ook doorverwijzen. En dat is gewoon heel fijn. En ik heb ook het idee dat die mensen het na de therapie dus ook nog over gaan hebben. Waardoor dat er een soort therapie na de therapie volgt. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dus dat zijn altijd eigenlijk wel hele leuke dingen. Soms qua planning voor mij natuurlijk een uitdaging. Als de mensen elkaar echt niet mogen zien. Maar dat is eigenlijk altijd wel gelukt. Maar ja, de geheimhouding. Ik zie ook best wel wat mensen die bijvoorbeeld in het verleden iets gedaan hebben. Qua criminele activiteiten bijvoorbeeld. Maar die nu echt al wel weer op het goede pad zitten, zullen we maar zeggen. Of ook mensen die recent uit de gevangenis zijn gekomen. Of waar bijvoorbeeld echt nog wel een straf boven het hoofd hangt. En dan denk ik altijd van, het is alleen maar goed dat juist, ook al speelt er zoiets of heeft er zoiets gespeeld, trek aan de bel. En je hoeft dat niet allemaal alleen te doen. En ik doorbreek het pas, mijn geheimhoudingsplicht, als er echt gevaar is. Dus als er echt acuut iets dreigt met die persoon zelf. Dus als er echt gevaar dreigt. Ook als het bijvoorbeeld gericht is op anderen in de omgeving. Maar ook dan moeten we het eerst bespreekbaar maken met de cliënt zelf, voordat je echt een melding maakt. Gelukkig heb ik het nog nooit meegemaakt. Dus ik hoop dat dat ook zo blijft. Maar zeker wel eens echt verhalen dat je denkt van, goh, als dit openbaar wordt, dan is er toch echt wel een heel groot probleem. Maar ik denk dat je daar gewoon met respect mee om moet gaan. En ik wil dat iemand zichzelf gewoon veilig voelt. Want hoe fijn is het eigenlijk als je dus een persoon in je leven hebt waar je gewoon bij kan komen en alles tegen kan zeggen zonder dat je hoeft na te denken en die ook geen oordeel heeft en super objectief is. Ja, dat gun ik gewoon eigenlijk iedereen. En daar hoort die geheimhouding natuurlijk ook gewoon echt helemaal bij. Dat betekent ook dat de mensen die met mij samenwerken en eventueel systemen moeten installeren of inrichten of administratie moeten doen en daardoor soms letters zien van voornamen of dingen van achternamen, allemaal echt geheimhouding tekenen met fikse boetes erop. Ja, gelukkig heb ik daarin een goed team die zich daar allemaal goed aan houden. Dus dat verloopt eigenlijk altijd heel erg goed. Ik kreeg een goede vraag van Ben. En die stuurde namelijk naar mij, joh Esther, hoe komt het toch dat er nog steeds zo'n taboe heerst wat betreft naar een psycholoog gaan? Hoe kan het toch dat dat nog steeds aanvoelt als iets geks, als iets wat je geheim moet houden? Ja, ik kan daar alleen maar heel verdrietig van worden als ik bijvoorbeeld mensen zie in de behandelkamer die al jarenlang worstelen, maar niet de stap hebben durven zetten. Of nog erger, die wel de stap hebben gezet, maar een nare ervaring hebben met een therapeut. Waardoor dat ze dachten, ja laat maar, dit werkt niet. En er heerst toch een soort beeld, ook bij een therapeut, dat het stoffig is. Dat het iemand is die in je verleden gaat graven. Die het alleen maar heeft over gevoelens. Lastig. Ja, dan snap ik ook dat het je natuurlijk heel erg weerhoudt om een behandeling te starten. Maar dat is juist heel jammer, want daardoor nemen klachten vaak toe. En ik pleit er echt voor dat dat imago en dat taboe verandert en dat taboe er ook afgaat. Want het is veel beter om gewoon preventief mensen te kunnen helpen in plaats van als het al echt heel ver geëscaleerd is. En ik pleit er ook zeker voor dat dat imago eraf gaat. Dus dat dat echt niet per se een stoffige oude sok hoeft te zijn waar je volgens op een bank moet gaan liggen. Dus dat is wel echt iets wat gewoon heel erg belangrijk is. En ik zeg altijd, joh, er zijn twee dingen die we eigenlijk standaard zouden moeten verplichten in ons leven. En dat is zorg dat je een goede psycholoog hebt waar je eens in de zoveel tijd naartoe gaat. En zorg dat je een personal trainer hebt. En als die twee dingen goed zijn ingeregeld, dan weet ik zeker dat je ook veel beter in je vel zit. Oké, een beetje richting het einde zijn er een aantal dingen die ik graag nog met jullie wil delen. En ook deze dingen goed in je oren. Weet je, het is gewoon tering, hard werken als je in behandeling gaat. Want je gaat heel erg met jezelf aan de slag. Het is echt een supergrote spiegel die je voorgehouden krijgt. Het is confronterend en je gaat met momenten echt denken van, waarom doe ik dit? Maar je komt er altijd beter uit. Dus gun jezelf dat je dat traject ook start. Het meest lastige om te doen is de eerste stap, dus het aan de bel trekken. Ik hoop dat ik met mijn manier deze drempel voor iedereen een beetje verlaag en dat je daardoor toch sneller aan de bel durft te trekken. En doe dat op tijd. Hè, als jij nu merkt, goh, het gaat toch echt eigenlijk niet zo goed, trek nu aan de bel en niet wanneer dat je niet meer uit bed kan komen of de angsten en spanningen zo hoog zijn dat je denkt, ik zie het niet meer zitten. Hulpvragen is al lastig genoeg, dus laat het vooral niet moeilijker maken. He, en daardoor ook, app mij of app een andere goede therapeut. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit als je maar gewoon die drempel overgaat. Veel mensen vragen aan mij, wat is nou jouw gouden tip dan, he, om beter in je vel te zitten? Wat is echt belangrijk volgens jou? Er zijn een aantal dingen die ik dan zeg. En wat mij betreft echt een hele belangrijke rode draad moet zijn in je leven. Het eerste is, luister goed naar je gevoel. Je gevoel liegt eigenlijk nooit. En dat klinkt super zweverig, maar iedereen snapt waar ik het nu over heb. Merk jij iets op in je lichaam, hè, als je een ruimte binnenstapt of bij een bepaald persoon of over een bepaalde situatie? Het is niet voor niks dat je dat signaal krijgt van je lichaam. En zet het nou eens in als kompas, in plaats van dat je erover gaat oordelen of het weg gaat stoppen. Dit heeft wel degelijk een functie, dus luister daarnaar. Ik ben er altijd heel streng in als ik dit zeg. Het tweede is, bepaal je grenzen en spreek dit ook uit. Dit zijn twee dingen, dat klinkt super makkelijk, maar eigenlijk doet niemand dit. Want bepaal je grenzen eerst maar eens. Hè. Wanneer gaat bij mij nou iemand over mijn grens? En wat is eigenlijk mijn grens? Wat vind ik nog wel fijn en wat niet? Weet dat nou eerst eens van jezelf. Breng dat in kaart. De tweede stap is, spreek dit dan ook uit. We denken altijd dat mensen onze gedachten kunnen lezen en dat we dus vooral niet hoeven te delen wat we denken. Maar ja, dan gaat het natuurlijk mis. Dus laat dat los en spreek het echt uit. De derde, en een hele belangrijke is dat, en daar rond ik meteen mee af. Weet dat perfectionisme en controle beide illusies zijn. Dit bestaat niet. Perfectionisme is echt het ergste gif wat je toe kan laten in je lichaam en in je hoofd. Want nooit is iets perfect. Dus laat dat echt los. Controle is ook een illusie. We hebben beperkte invloed. Zorg dat jij dus jouw eigen invloed goed ingeregeld hebt en laat de rest om je heen echt los. Want als jij alles krampachtig wil controleren, dan maakt dat je ook ziek. En ik denk dat dit voor iedereen herkenbaar is. Je kunt 1001 scenario's in je hoofd bedenken, maar het loopt altijd anders dan dat jij hebt gedacht. Dus laat dat los. Ik hoop in ieder geval dat jullie nu een goede indruk hebben bij hoe een behandeltraject eruit ziet en hoe het eraan toe gaat binnen de praktijk. Dit was in ieder geval een extra bonusaflevering. En vergeet je niet te abonneren op mijn podcast als je geen afleveringen wilt missen. Ik wens je voor nu in ieder geval een fijne dag en heel erg bedankt voor het luisteren.
De Psychopraatjes podcast. Bedankt voor het luisteren. Like, deel en abonneer op deze podcast en volg Praktijk Dams op Instagram voor nog meer tips en inzichten. Hulp nodig? Plan een afspraak in via www.praktijkdams.nl.